Goedemorgen gemeente. Op deze tweede paasdag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Wijnhorst uit Katwijk aan Zee zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van psalm 100 vers 1, juich aarde, juich alom de Heer en ook vers 3, ga tot zijn poorten in met lof. We zingen nu het eerste en het derde vers van psalm 100. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst. En we zingen deze psalm op de wijs van het paaslied Daar juicht een toon.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel, de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus zijn Zoon in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. Laten we dat doen door te zingen, psalm 105, vers 1 en 2. Wij belijden vanmorgen ons geloof met de woorden van zondag 17. En als amen zingen we uit Psalm 150, het eerste vers, looft, God looft zijn naam alom. 150 vers 1. In zondag 17 wordt de vraag gesteld, wat betekent de opstanding van Christus voor ons? En dan komen er eigenlijk drie antwoordjes. Ten eerste heeft Jezus door zijn opstanding de dood overwonnen. Om ons in de gerechtigheid te doen delen die hij voor ons door zijn dood verworven had. In de tweede plaats worden wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En in de derde plaats is voor ons de opstanding van Christus een zeker onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Zullen we met elkaar gaan bidden? Trouwe God en barmhartige Vader, wij danken u heel hartelijk dat u ons opnieuw samenbrengt om te gedenken, om te vieren dat uw Zoon is opgewekt, dat hij leeft en dat hij naar zijn eigen belofte met ons is, alle dagen. Wij danken u dat er na Goede Vrijdag geen punt heeft gestaan, maar een komma. En wij danken u dat wij gisteren en vandaag stil mogen staan bij dat geweldige heilsfeit. We beseffen het misschien veel te weinig dat als Jezus niet was opgestaan, dat dan eigenlijk alles te vergeefs was. Ons geloof, ons kerk zijn, ons preken, te vergeefs. En daarom danken wij u dat we mogen weten, hij is daadwerkelijk opgestaan, uw Zoon. We zijn samengekomen om u te eren, Heere Jezus, opnieuw, na gisteren, in de beide diensten, ook nu. We willen u eren om alles wat u hebt gedaan. Uw gang naar deze aarde, uw komst, terwijl u wist wat u te wachten stond. U bent er niet voor teruggedeinsd, voor het lijden, het sterven. U bent in gehoorzaamheid die weg gegaan en vooral in liefde. En wij danken u dat u het graf bent ingegaan en dat u er ook weer bent uitgekomen, zodat wij mogen weten, de straf is volkomen betaald en de dood is glansrijk overwonnen. We belijden het, we wandelen in geloof, we zien het nog niet. Wat we op deze aarde zien, dat is, ja, dat er heel veel ellende is. En dat de doodklok steeds weer moet luiden. Dat er graven moeten worden gedolven. En dat doet pijn, Heere God. Dat geeft verdriet, intens. Maar we bidden, geef dat we dan mogen wandelen in geloof. Dat de Heer Jezus er is uitgekomen uit het graf en dat ieder die in hem gelooft, ieder die van hem is, in heerlijkheid zal delen. We komen nu bidden om uw zegen over de dienst. Heilige Geest, wilt u alstublieft aanwezig zijn? Wilt u ons hart ervoor openen? En wilt u geven dat we zo aangesproken mogen worden door u, jong en oud, hier en thuis. En dan danken wij u dat u ons kent, onze persoonlijke omstandigheden kent. Dat u weet wat we nodig hebben. En wilt u dan met ons zijn, in alle omstandigheden. Gedenk ons, gedenk hen die verhinderd waren, die graag hadden willen komen. Gedenk hen voor wie Pasen niets meer zegt. Misschien leden van de gemeente. Ze hoorden erbij, ze hebben u de rug toegekeerd. Gedenk ze dan en haal ze er weer bij. Uw armen, ze reiken toch ver genoeg om het verst afgedwaalde kind van u weer terug te halen. Doe dat alstublieft. Hoor u zo naar ons. We bidden alles in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit het Paasevangelie. Markus 16, vers 1 tot en met 7. En daarna lezen we uit de brief die Paulus schreef aan Timotheus, de tweede. 2 Timotheus 2, vers 8a. Markus 16. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht om Jezus te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen ze bij het graf toen de zon opging en ze zeiden tegen elkaar: wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen ze opkeken, zagen ze dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. En toen ze het graf ingegaan waren, zagen ze aan de rechterzijde een jonge man zitten, gekleed in een wit lang gewaad, en ze waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen: wees niet ontdaan, u zoekt Jezus, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien zoals hij u gezegd heeft. De tekst waar we in de verkondiging bij stilstaan vindt u in de brief, de tweede van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 2 vers 8a. Paulus bindt Timotheus op het hart: houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Vergeet dat niet, dat hij leeft. We gaan samen zingen uit Psalm 21, vers 4, 5 en 13. Psalm 21, 4, 5 en 13. Gemeente van Christus, een tijdje geleden zag ik hem hangen, die poster. Het was een pracht van een plaat, fototechnisch een juweeltje, een lust om naar te kijken. En bovenaan was in grote letters geschreven, Jezus leeft. En ik vermoed dat ze expres die posters zo hadden gemaakt, zo mooi, zo indrukwekkend, zo dat je wel gedwongen werd om er naar te kijken. Want zo werd iedereen met zijn neus gedrukt op die geweldige boodschap, Jezus leeft. Toen ik er wat langer naar keek, merkte ik dat iemand er wat onder had gekrabbeld. In wat houterige letters, maar toch nog goed leesbaar, stond eronder. Nou, en? Dat had iemand erbij geschreven uit verveling of uit irritatie. Jezus leeft. Nou, en? Wat zou dat? Wat haalt dat uit? Wat betekent dat nou? En nou ja, misschien zit er vanmorgen wel iemand in de kerk die net zo denkt, Jezus leeft. Nou, en wat dan nog? Want stel nou dat dat waar is. Aangenomen dat dat nieuws oké is. Wat zie je er dan van in deze wereld? Of wat merk je daar dan van bij de gelovigen? Of wat heb je daaraan op de begraafplaats? Jezus leeft, nou en? Tegen deze achtergrond lijkt de raad van Paulus bijna belachelijk. Want wat bindt hij Timotheus hier op het hart? Wat geeft hij hem mee als een advies voor het hele leven? Dit houdt in gedachte dat Jezus uit de doden is opgewekt. Nou, dat is heel opmerkelijk, dit advies. Want Paulus schrijft deze woorden terwijl zijn toestand weinig rooskleurig is. Hij zit gevangen in Rome. Nou ja, dat heeft hij wel meer. Gevangen gezeten vanwege zijn geloof. Hij kent, om zo te zeggen, de klappen van de zweep, letterlijk en figuurlijk. Maar deze keer zal het niet met een aantal zweepslagen afgelopen zijn. Hij weet dat hij deze keer terecht zal worden gesteld, dat de dood op hem wacht. Als we dan in deze situatie niets van Paulus hadden gehoord, dan zou dat toch begrijpelijk zijn, menselijk. Als je te horen krijgt dat je nog maar een korte tijd te leven hebt. Meneer, mevrouw, helaas moeten wij u meedelen dat. Ja, dan is het toch te begrijpen dat je wereld in elkaar stort. Dat je je helemaal afsluit. Dat je nergens meer bent. Dat komt toch voor? Of ja, dat kan ook. Vanaf dat moment is er nog maar één persoon belangrijk. Jijzelf. Je eist alle tijd op, alle aandacht. Alles draait alleen nog maar om jou. Begrijpelijk is dat. Menselijk. Maar weet u wat zo wonderlijk is? Als Paulus weet dat hij nog maar een hele korte tijd te leven heeft, dan sluit hij zich niet af van de ander. En dan vraagt hij ook niet alleen alle aandacht voor zichzelf. Nee, dan pakt hij zijn pen en dan schrijft hij deze brief aan Timotheus. Zijn laatste brief. Zijn geestelijk testament. Wat is dat belangrijk, dat? Wat is dat geweldig, dat Paulus belangstelling heeft voor om hem heen. Voor alles wat er gebeurt. Nee, Nee, niet om zo zijn terechtstelling te verdringen, maar eenvoudig omdat Paulus klaar is met de dood. Hij weet dat Jezus op die morgen van Pasen voor hem met de dood heeft afgerekend. Voor eens en voor goed. Hij weet dat hij van Jezus is. Zijn eigendom. En daarom schrijft Paulus in alle rust deze brief. Dit is een fijne brief, een warme brief. Paulus had heel veel op met Timotheus. Dat kan je aan alles merken. Op hun lange zendingstochten waren ze samen opgetrokken en onderweg hadden ze de tijd gehad om samen te praten van hart tot hart. En Paulus wist dat Timotheus zo nu en dan een bemoedigend schouderklopje nodig had. Vandaar deze warme, deze bemoedigende brief. En nog één keertje lucht Paulus zijn hart. Nee, dan schrijft hij niet wat wij misschien zouden verwachten. Want je zou je kunnen voorstellen dat Paulus in zo'n situatie, in de gevangenis, met de dood voor ogen zou schrijven: Timotheus, jongen, kan je maar één raad geven? Stop ermee. Zet er een punt achter. Achter je geloof, achter je relatie met Jezus. Want het loopt uit op een teleurstelling. Timotheus, je bent nog jong. Je hebt nog een heel leven voor je. Geniet ervan, man. Met volle teugen. Maak je verder niet druk om het dienen van de Heer Jezus. Want je ziet bij mij waar het op uitloopt. Ik heb me het vuur uit de sloffen gelopen voor het evangelie. Ik heb overal door dik en dun van Jezus getuigd. En wat is het resultaat? Nee, geen lintje. Nee, geen behoorlijk emeritaat. Nee, geen mooie villa aan de Middellandse Zee. Integendeel, de rechtbank, de gevangenis, het schavot. Nee, Paulus zegt vanmorgen niet tegen ons: zet een punt achter het geloof, verbrand je Bijbel, laat je schrappen als lid van de kerk, want je haalt je alleen maar de ellende en moeite op de hals. Dat schrijft Paulus niet. Hij is niet teleurgesteld. Hij is niet gefrustreerd. Hij is juist vol goede moed, vol geloof. Paulus pakt in zijn situatie de pen om Timotheus een hart onder de riem te steken. Want hij begrijpt best dat Timotheus, als hij straks hoort wat hem overkomen is, het schavot, ja, dat hij dan diep in de put zit. En dat Timotheus zich misschien zal afvragen of zijn Griekse vader, zijn ongelovige vader, toch geen gelijk heeft gehad. Vandaar deze brief en dit advies. Houd in gedachte dat Jezus uit de dood is opgewekt. Ziet u wat Paulus doet? Hij schrijft: denk aan Jezus. Nee, hij schrijft niet: denk maar veel aan je gelovige moeder Eunice. Of denk maar veel aan je bekeerde oma Louise. Of denk maar veel aan die momenten waarop wij van hart tot hart spraken over het geloof. Wat zou Timotheus daar wijzer van worden? Hoe kan je van je moedeloosheid worden verlost? Daar is maar één middel voor. Denk aan Jezus. Nee, dan niet zomaar aan Jezus in het algemeen, maar denk aan Jezus die uit de doden is opgewekt. Jezus gedenken, dat is geen dodenherdenking houden. Dat doen we op 4 mei als land en volk. En dat doen we ook in de kleine kring, persoonlijk. We hebben allemaal wel iemand die ons heel lief is en die is overleden. En op bepaalde momenten denk je dan sterker aan hem of haar. Op de datum dat die jarig zou zijn geweest, zeg je, vader zou nu zoveel jaar zijn geweest. Of als er iets heel bijzonders plaatsvindt, dan zeg je, wat zou het fijn zijn geweest als moeder dit nog had kunnen beleven. Dodenherdenking. Zo moeten we Jezus niet gedenken. We leggen geen bloemen bij het graf. Hij is daar niet. Hij is immers opgewekt. Hij leeft. Toch blijven niet heel veel christenen staan bij het kruis. Bij het graf. Als je aan christenen vraagt wat Jezus voor hen betekent, dan zeggen ze vaak, nou, hij is voor mij gestorven aan het kruis. Hij heeft mijn straf gedragen. Plaatsvervangend. Wat is er mis mee met dat antwoord? Nou, helemaal niks. Alleen, het evangelie houdt toch niet op bij het kruis, bij het graf. Het evangelie verkondigt ons toch een leeg graf. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Voor sommige christenen is dat lege graf een toetje. En een toetje, ja, dat kan heel lekker zijn, maar een toetje, dat is niet noodzakelijk. Kan jij niet met twee woorden spreken? Jongens en meisjes, dat vroeg moeder aan Jaapie. Want hij kreeg een stukje worst bij de slager en hij kreeg een koekje bij de bakker. En hij zei netjes, dank u wel. Maar zijn moeder vond dat hij met twee woorden moest spreken. Dank u wel, meneer. Of dank u wel, mevrouw. Waarom moet dat, mama? Waarom is het niet genoeg als ik alleen dank u wel zeg? Ja, het is op zich wel genoeg, zei mama. Alleen het is met twee woorden net een tikkie beleefder. Nou, sommige christenen, ze lijken aan Goede Vrijdag genoeg te hebben. Pasen, ja, dat is heel mooi. Maar Pasen, dat is niet noodzakelijk. Pasen, het lege graf, wat voegt het toe? Het kruis, het sterven van Jezus, dat is toch voldoende? En het lege graf, de opstanding van Jezus, nou ja, dat wordt eraan toegevoegd uit fatsoen. Nou, Paulus bindt ons vanmorgen op het hart om met twee woorden te spreken. Niet omdat dat beleefder is, maar omdat dat noodzakelijk is. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Gedenken. Ja, dat is toch iets meer dan je alleen maar iets herinneren. Je kunt je honderden dingen herinneren zonder dat ze iets doen in je leven. Ze raken je niet echt, ze laten je koud. Maar bij gedenken is dat anders. Dat raakt je tot diep in het hart. Daar put je kracht uit. Dat doet je wat. Nou zo. Zo moet dat ook zijn met de opstanding van Jezus. Ja, dat moet je je niet alleen herinneren, zo van, oh ja joh, dat is waar ook. Dat is toen gebeurd in Jeruzalem. Ja man, je weet wel, in die hof van Jozef van Arimathea. Nee, de opstanding van Jezus moet je leven elke dag stempelen. Daar moet je mee opstaan en daar moet je mee naar bed gaan. Houd in gedachten, Paulus schrijft dat in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Daar kom je nooit mee klaar, daar ben je je hele leven mee bezig. Wat zeg je, ja joh, er gaat zo weinig kracht uit van mijn geloofsleven. Of wat zegt u? U kan zo weinig op tegen de donkere momenten van het leven. Zou dat misschien komen omdat jij te weinig in gedachten houdt dat Jezus is opgewekt, dat je wel aan hem denkt, maar dan zo op de manier waarop we denken aan een verre kennis. Je hebt hem op de verjaardagskalender staan, het is de datum waarop hij jarig is en je denkt, oh ja, dat is waar ook. Even gauw een kaartje sturen. Nee, dan die jongen, Koos. Hij heeft pas verkering gekregen met Suzanne. Nou, reken er maar op dat Suzanne geen moment uit zijn gedachten is. Houd in gedachten. Nee, niet af en toe. Bij bijzondere gelegenheden, op Pasen bijvoorbeeld. Nee, altijd, dagelijks, onder alle omstandigheden. In een agenda schrijf je de dingen op die je een bepaalde dag te doen hebt. Die je vooral niet moet vergeten. Je huiswerk, je afspraak, een vergadering. Weet u wat er bovenaan zou moeten staan op elke bladzij van onze agenda? Omdat het van levensbelang is voor elke dag en voor elke situatie. Houd in gedachte dat Jezus uit de doden is opgewekt. Ja, jongens en meisjes, misschien doen jullie het ook wel eens, hè? Een knoop in je zaddoek leggen om iets niet te vergeten. Dan mag ik je dan vanmorgen een tip geven. Leg een knoop in je zaddoek. En als je dan je neus moet snuiten en je pakt die zaddoek en je ziet die knoop, dan denk je, waarom zat die knoop ook alweer in mijn zaddoek? Oh ja, ik moet niet vergeten dat Jezus leeft. We hebben een opgewekte heiland. Dat alleen geeft je moed en kracht. Dat alleen houdt je op de been in je eigen leven. In je gezinssituatie, in de kerk, in deze wereld. Ik denk aan Luther, een man met wisselende stemmingen. Wat kon hij soms geweldig in de put zitten? Nou, dan sloot hij zich op in zijn kamer en dan dronk en dan at hij niets meer. Dan was hij te prooi aan allerlei aanvechtingen. Op een dag had hij weer zo'n bui en toen deed Ketens, een vrouw, midden op de dag de gordijnen dicht. Ze trok rouwkleren aan. Zo zocht ze hem op in de studeerkamer. En hevig ontsteld keek Luther haar aan. Keten, wie is er gestorven? Waarop ze antwoordde, Jezus. Blijkbaar. Want als hij leefde, hoefde jij niet zo bezorgd te zijn. Maar mag ik vanmorgen iedereen aansporen om dit appel van Paulus ter harte te nemen? Want als je uit deze woorden leeft, dan kijk je met andere ogen, dan kijk je met geloofsogen aan. Tegen je verleden, tegen je heden en tegen je toekomst. Het verleden. Je foute verleden, dingen die niet door de beugel konden. Wat kan dat aan jou blijven knagen? Hoe kom je tot rust? Hoe krijg je vrede in je hart? Nou, vergeet niet dat Jezus leeft. Want Paulus noemt hem hier Jezus die uit de dood is opgewekt. Nou, opwekken, wakker maken, dat doet altijd een ander. Als je 's morgens slaapt, nou, dan word je geroepen. En als je eenmaal wakker bent, dan sta jij op. Die is opgewekt. Paulus laat er alle nadruk op vallen dat de Vader zijn Zoon heeft opgewekt. Waarom? Nou, zo maakt hij duidelijk dat de Vader tevreden is met het offer van zijn Zoon. Opstaan, mijn zoon. Opstaan. Je bent nu lang genoeg dood geweest. Je straftijd is uitgezeten. Je hebt de straf voor 100% gedragen. Jongens en meisjes, ik denk nog een keer aan Jaapie. Zijn vriend Kees op school had iets ergs gedaan en de meester had gezegd, eruit, de klas uit. Ga voor straf op de gang staan en verdwijn voorgoed uit mijn ogen. En toen had Jaapie zijn vinger opgestoken en hij had gezegd, meester Kees, dat is mijn beste vriend, mag ik voor hem naar de gang, ik in zijn plaats? En de meester had even nagedacht en had toen gezegd, oké, maar dan moet jij net zo lang de gang op als Kees had verdiend. En zo stond Jaapie op de gang. 1 uur, nog geen meester. 2 uur, de deur ging nog steeds niet open. 3 uur, toen. Ja hoor, de meester deed de deur open en zei, kom nu maar binnen. De straftijd voor Kees is voorbij. Nou, als uw zonde u aanklagen, als je denkt, hoe zit dat met mijn straf? Houd dan in gedachte dat Jezus uit de doden is opgewekt. Hij heeft de straftijd uitgezeten. Helemaal straftijd, niet voor zichzelf. Straftijd voor u, voor mij. Jezus is er niet als een ontsnapte gevangene vandoor gegaan. Nee, God heeft die steen laten afwentelen. God heeft hem het leven, de vrijheid weergegeven. En dankzij Jezus kan je in een rechte verhouding tot God staan. Dankzij Jezus kan je hem weer recht in de ogen kijken. Dankzij Jezus ben je rechtvaardig. Wat vraagt u hoe je daar part en deel aan krijgt? Nou, door in het geloof je lege hand op te houden. Dan zegt Jezus, hier, pak aan. Mijn gerechtigheid voor jou. Ik heb het met alle liefde voor jou gedaan. Kortom, als je verleden je aanklaagt, houd in gedachte dat Jezus uit de dood is opgewekt. Overigens, die opstanding van Jezus heeft ook alles te maken met het heden. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een nieuw leven, een ander leven. Ik moet denken aan dat gesprek met Henk. Knul van 17 en zei, dominee, soms word ik er zo moedeloos van. Want ik hoor in de kerk over een nieuw leven. Meer liefde. Meer toewijding. Meer gehoorzaamheid. Meer zelfverloochening. En ik verlang ernaar. En ik probeer er ook echt alles aan te doen. Maar ik ga steeds weer onderuit. Ik val steeds weer terug in mijn oude leven. Ik denk niet dat Henk de enige is die dat zo ervaart. Weet u wat een heel groot gevaar is? Dat we veel te veel van onszelf verwachten. En te weinig, veel te weinig van Christus. Want dat nieuwe leven is geen prestatie van onszelf. Nee, dat is een vrucht van de opstanding van Jezus. Ja, hebt u wel eens naar de volgelingen van Jezus gekeken, voor Pasen en na Pasen? Blijft dan alles bij het oude? Ja, zo gaat dat soms wel bij een bedrijf, hè? Het wordt overgenomen. Het krijgt een nieuwe directie. Maar in de praktijk verandert er helemaal niets. Het personeel merkt er weinig van, de klant al helemaal niet. En soms wordt het ook heel geruststellend erbij gezegd, u zult er niks van merken hoor. Voor u verandert er niets. Hebt u wel eens naar die volgelingen van Jezus gekeken voor Pasen en na Pasen? Het lijken na Pasen wel andere mensen. Ze zijn helemaal vol van Jezus. Vervuld. Jezus leefde en Jezus leefde in hen. Misschien dat iemand vraagt, ja, wat betekent dat? Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Jezus leeft in hen. Nou, dan moet ik denken aan die vrouw in oorlogstijd. Haar man bevond zich elders. In een concentratiekamp. Maar haar gedachten waren voortdurend bij hem. Ze praatte over hem met de kinderen. Ze zond hem brieven die ze met heel veel liefde had geschreven. En ze stuurde hem ook pakjes die met zorg waren samengesteld. In bed dacht ze aan hem, droomde ze van hem, voerde ze soms hele gesprekken met hem. Als ze iets moest kopen of als ze een beslissing moest nemen, dan vroeg ze zich af, wat zou hij er nu van vinden? Kortom, die man leefde in die vrouw. Lichamelijk was die ver weg, heel ver. Onbereikbaar. En toch, hij was duidelijk aanwezig in haar leven. Maar vergeet niet dat Jezus leeft. Wie dat met hart en ziel gelooft, die merkt, als het goed is, hij leeft in mij. Hij beïnvloedt mijn leven, mijn levensstijl, mijn uitstraling, mijn woordkeus, mijn bestedingspatroon. Dan word je van een dode diender een opgewekte dienaar van Jezus. Als hij in je leeft, dan ben je bereid, net als Jezus, de minste te zijn. Net als Jezus, te vergeven. Net als Jezus, barmhartig te zijn. Net als Jezus, jezelf te verloochenen. Een nieuw leven leiden in eigen kracht. Zo van, ik zal dit is anders en ik doe dat is beter. Al heb je de beste voornemens, dat lukt niet. Dat wordt een teleurstelling, dat loopt uit op een mislukking. Een nieuw leven, een ander leven, hoe dat gaat? Nou, je handen vouwen, je ogen sluiten, bidden. Lieve Heiland, u hebt voor mij gezeten, mijn straf uitgezeten en ik wil nu mijn leven wijden aan u, uit liefde, uit dankbaarheid. Je handen vouwen en je ogen sluiten. Zo stroomt de kracht van Jezus je leven binnen. Kortom, als je in je heden wil leven voor Jezus, houd in gedachte dat Jezus uit de dood is opgewekt. Ja, maar zegt iemand misschien tenslotte, ik zit eigenlijk meer met de toekomst. Eenmaal als de stonde slaat dat dit lichaam sterven gaat, wat dan? Nou, vergeet niet dat hij leeft. Jezus is uit de dood opgewekt en dat is niet alleen geweldig voor hem. Nee, dat is ook geweldig voor ons. Zijn opstanding is de garantie van de opstanding van al zijn volgelingen. We zeggen toch, als er één schaap over de dam is, dan volgen er meer. Nou, Jezus was het schaap. Als een schaap is hij ter slachting geleid. En wij mogen bidden met de kinderen, laat mij van die grote kudde toch een heel klein schaapje zijn. Omdat zijn graf is opengegaan, is het leven geen doodlopende weg. Ik reed onlangs langs een weg die ze aan het renoveren waren. En ik moest vanzelf mijn snelheid aanpassen. En langs de weg stond een bord met de boodschap. Dit is maar tijdelijk. Een duidelijke boodschap. Neem dit ongemak maar voor lief. Straks is het allemaal over. Ons leven loopt niet uit op de dood van het grafgeld. Dit is maar tijdelijk. Bij die wegwerkzaamheden staat soms ook te lezen: sta even stil bij het werk aan de weg. Pasen. Sta even stil bij het werk van Jezus Christus. Bij zijn opstanding. In ons land staat het op een bordje. Bij de ingang van een tunnel. Ontsteek je lichten. Anders rij je overdag ineens zo'n donker gat in. Sterven. Dat is voor een gelovige het binnengaan van een tunnel. Je weet dat je niet meer terugkomt, maar het is wel een tunnel. Met een ingang en een uitgang. We zullen worden begraven, maar we zullen ook weer opstaan. De dood heeft niet het laatste woord. Waarom niet? Omdat Jezus uit de dood is opgewekt. Jezus is die doodstunnel ingegaan, maar vergeet dat niet. Hij is als het ware er ook aan de andere kant weer uitgegaan. Een tunnel, dat is geen spelonk. Een spelonk heeft alleen maar een ingang, geen uitgang. Ja, voor wie niet gelooft in Jezus, is de dood als zo'n spelonk. Een zwart gat waar je nooit meer uitkomt. En daarom, voordat je sterft, voordat je die tunnel inrijdt, voordat het graf zich opent, doe de lichten aan. Doe het op tijd. Hoe? Vergeet niet dat Jezus leeft. Houd in gedachten dat Hij uit de doden is opgewekt. Weet je, daar word je een ander mens van. Want mijn verleden is verzoend. Mijn heden is vernieuwd. Mijn toekomst wacht. Dan zeg je niet, Jezus leeft. Nou, en, maar, Jezus leeft. In eeuwigheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Amen. We gaan zingen, lied 91. Zullen we met elkaar God danken en bidden? Wij zeggen u dank, goede God, voor de diensten die we op deze dagen als gemeente uit uw hand mochten ontvangen. We zeggen u dank voor de boodschap die klonk. We merkten het. We hebben in u een levende God. Een dode God zou ook onze dood zijn. En daarom danken wij u hartelijk dat we mogen weten hoe een kloppend hart u hebt, hoe bewogen u bent en dat u daarom het plan hebt bedacht om uw zoon naar de aarde te sturen. En dat u, Heere Jezus, dat plan wilde uitvoeren. Dank. Geef dat we dat in gedachten mogen houden in ons hart en wilt u, Heilige Geest, wilt u daarvoor zorgen. Jezus is uit de dood opgewekt. De straf is echt betaald. Hij leeft in je en hij heeft het graf geopend. Geef dat we dat mogen meenemen, ons leven lang. En geef dat we daaruit mogen leven, elke dag weer. Dank dat we zo het leven van elke dag mogen ingaan. Met alle zorg en alle moeite, met alle pijn en alle verdriet. En dat we met deze boodschap ook op de begraafplaats mogen staan. En dat we dat mogen weten wat we straks gaan zingen. Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. We vragen, geef dat we opgewekte christenen mogen zijn. Zegen het werk in de gemeente. Ga door, goede Vader, opdat uw naam op vele lippen mag zijn. Opdat u mag worden groot gemaakt. Sterk allen die u geroepen hebt tot het ambt, tot een bepaalde taak in de gemeente. Zegen alle doordeweekse activiteiten. En geef dat het samenbindend mag zijn. Dat we eensgezind mogen zijn en dat we zo met elkaar mogen optrekken naar de grote toekomst van u. Gedenk ons en blijf u zo bij ons in alles. We vragen het in de naam van Jezus, die leeft tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied, u krijgt eerst gelegenheid uw gaven te geven en ons slotlied is lied 110, U zij de glorie, opgestane Heer. Ga heen in vrede, draag met u de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de krachtige bijstand van de Heilige Geest is met u, met jullie allen. Amen.